Allereerst uit Jesaja 56, vers 3 tot en met 8. En vervolgens Handelingen 8, vers 35 tot en met 40. Dus de schriftlezing, Jesaja 56, vers 3 tot en met 8. En Handelingen 8, vers 35 tot en met 40.
En de vreemde die zich tot een Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende: de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedene zegt niet: zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbaten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond: ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en der dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot een Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, en om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen Israëls vergaderd spreekt: ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. We lezen dan verder in Handelingen 8. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden, en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
De tekst voor de prediking van deze morgengemeente wordt gevormd door het 39ste en het 40ste vers van Handelingen 8. We hebben enige weken geleden stilgestaan bij de eerdere versen van deze geschiedenis, nu vers 39 en 40 tenslotte. Daar luidt het woord van God in onze tekst voor vanmorgen: en toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. De manieren waarop de Bijbel spreekt over het leven van u en van jou en van mij, dat is het beeld van een weg, een reis. Ons leven is een reis en wij zijn allemaal onderweg. En als we dat bedenken, dan zouden we verschillende vragen kunnen stellen. Dan zouden we de vraag kunnen stellen: op wat voor weg reizen wij? Is onze weg nog altijd langs de brede weg, of reizen we door genade langs het smalle pad? We zouden kunnen vragen: naar welke bestemming reizen we? Want de Bijbel leert ons: er zijn twee bestemmingen. Of we reizen in de richting van het eeuwige leven, of we reizen in de richting van de eeuwige dood. Vanuit onze tekst van vanmorgen kunnen we de vraag nog iets anders stellen: hoe reizen wij? Want in de tekst van vanmorgen komen we twee personen tegen die we al eerder tegengekomen zijn in de prediking, maar die nu hun weg, hun reis gaan voortzetten. Weliswaar allebei in een andere richting. Maar de weg van beide wordt bepaald door Gods genade. Een weg in gehoorzaamheid van Filippus en een weg met blijdschap van de moorman. We willen vanmorgen letten op de wegen van Filippus en de moorman voortgezet. Dat is het thema voor de preek. De wegen van Filippus en de moorman voortgezet. Allereerst de weg van Filippus en vervolgens de weg van de moorman. Het is alweer een aantal weken geleden, gemeente, dat wij een begin maakten met het overdenken van deze toch wel bekende geschiedenis van Handelingen 8. En we hebben gezien aan het begin hoe op een heel wonderlijke manier de Heere de wegen van de moorman en van Filippus elkaar liet kruisen. Filippus die een onbegrepen weg moest gaan en vanuit Samaria, waar hij werkzaam was en waar hij ook echt een taak had, waar nog veel werk voor hem lag, maar die onbegrepen opdracht van de Heere kreeg om naar die woeste weg tussen Jeruzalem en Gaza te gaan, waar je eigenlijk niet zou verwachten dat daar een mens zich zou ophouden. En dan gaat Filippus in gehoorzaamheid op weg. En aan de andere kant die weg van de moorman uit het verre Nubië, die door Gods geest onrustig gemaakt was en die ging in de richting van Jeruzalem om daar de God van Israël te aanbidden. En als die daar komt, u kent de geschiedenis en u herinnert zich dat nog wel, dan stuit hij op een teleurstelling, want dan mag hij de tempel niet in, omdat hij een heiden is en omdat hij een gesnedene is, een ontmande is. En dan gaat hij terug met een boekrol van Jesaja. En dan komen die twee elkaar tegen. Daar hebben we over nagedacht in de eerste preek. En vervolgens hebben we toen gezien hoe Filippus daar Christus ging prediken. De Heer Jezus ging prediken vanuit Jesaja 53. Hij als het zwijgende lam van God dat gebogen heeft onder het rechtvaardig oordeel van God over de zonde. Hij die gekomen is om verloren zondaren zalig te maken. Filippus verkondigde hem Jezus. En die prediking van Filippus was niet alleen in woorden, maar die was ook in kracht en in de Heilige Geest. En die prediking droeg vrucht. Want de moorman, hij kwam tot geloof. En hij heeft het beleden. Ik geloof van harte dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen heeft de Heere in zijn grote voorzienigheid en in zijn trouwe zorg er ook voor gezorgd dat er water was. Water om gedoopt te worden, zodat die moorman het uitriep. Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En als de moorman dan zijn geloof beleden heeft, dan zien we in gedachten Filippus en de moorman afdalen in dat water en dan wordt de doop aan de moorman bediend. En dan komt er een moment dat die twee mannen weer uit het water omhoog klimmen in de richting van de wagen. En op dat moment begint onze tekst. Want dan lezen we in vers 39. En toen ze uit het water waren opgekomen. Ja, en op dat moment gaan ook de wegen van deze twee personen, van Filippus de evangelist en van de moorman, die zo heel wonderlijk bij elkaar gebracht waren, dan gaan de wegen van deze tweeën ook weer uiteen. Want dan lezen we, en we letten allereerst op de weg van Filippus. Toen nam de geest des Heren Filippus weg. Dat is het eerste wat verteld wordt over de weg van Filippus. De geest van de Heren neemt Filippus weg. Hoe dat precies gebeurd is, weten we niet. Sommige uitleggers van de Bijbel denken dat de Heilige Geest een geweldige aandrang heeft uitgeoefend op het hart van Filippus om nu echt weg te gaan. En dat Filippus vervolgens ook zonder nog één keer om te kijken weggegaan is, weggelopen is, een andere richting in. Andere uitleggers wijzen erop dat het ook mogelijk is dat de Heilige Geest op een heel wonderlijke manier Filippus heeft verplaatst. Van die plaats bij dat beekje of bij dat meer waar de doop plaatsvond naar Azoten, waar we straks over zullen horen. En dat zou ook kunnen, want in het Oude Testament lezen we ook hoe de Geest van de Heere soms op een heel wonderlijke manier profeten verplaatst. We lezen dat bijvoorbeeld van de profeet Elia en we lezen dat ook van de profeet Ezechiël. En ook het woord dat in vers 40 gebruikt wordt, maar Filippus werd gevonden te Azoten. Dat werd gevonden is een wat ongewone uitdrukking die erop zou kunnen wijzen dat Filippus op zo'n heel wonderlijke manier in Azoten terechtgekomen is. Van het ene op het andere moment. Maar hoe het ook is gegaan, gemeente, één ding is duidelijk. De geest van de Heere neemt Filippus van de moorman weg. En daar liggen dan toch ook wel wat lessen in. Daar ligt wel wat onderwijs in voor ons vanmorgen. Wat kunnen we eruit leren? Wel, om te beginnen dit. Dat wanneer de Heere een van zijn knechten gebruiken wil om een zondaar toe te brengen, om een zondaar stil te zetten op zijn levensweg, om een zondaar het evangelie te prediken. Als de Heere daar een van zijn knechten voor wil gebruiken, dan moet zo'n knecht van de Heere er vervolgens ook weer tussenuit vallen. Hij wordt op een bepaald moment weer weggenomen. Misschien herkent u dat wel. Omdat het in uw leven misschien wel veel jaren geleden zo was dat een van Gods knechten gebruikt werd, zijn prediking gebruikt werd om u stil te zetten en om u tot bekering te leiden, om u tot Christus te leiden. En dat kan een bijzondere band geven aan zo'n knecht van de Heere. En dat mag ook, maar de Heere gunt zijn eer nooit aan zijn knechten. Dan neemt de Heere zijn knechten op een of andere manier soms weg. Soms heel letterlijk, dan moet een dominee een beroep aannemen naar een andere gemeente. En u vraagt zich misschien af, waarom was dat? We hadden zo'n goede band, een band vanuit het woord. De Heere nam Filippus weg, omdat hij zijn eer niet aan Filippus gunde. Het was Gods werk dat de moorman was toegebracht. Er ligt nog iets in opgesloten gemeente, nog iets wat we hier kunnen leren. Want als we die korte mededeling, de geest des Heeren nam Filippus weg, nog eens even houden in het licht van wat we in vers 26 en vers 29 hebben gelezen, dan ligt daar ook een hele ernstige les in. Ik lees in vers 26, een engel van de Heeren sprak tot Filippus, zeggende, sta op, ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Filippus die dus naar die weg toe moet. En ik lees in vers 29. En de geest zei tot Filippus, ga toe en voegt u bij deze wagen. Daar krijgt Filippus dus de opdracht van de Heilige Geest om naar die wagen van de moorman toe te gaan en die moorman aan te spreken. En dan in vers 39. Toen nam de geest des Heeren Filippus weg. Wat leert dat ons? Dit. Dat de tijd dat Christus gepredikt wordt. Want dat gebeurde daar op die wagen van de moorman op die woeste weg. De tijd dat de Heer Jezus gepredikt wordt in een mensenleven begrensd is. Die tijd begint een keer en die tijd eindigt een keer. Dat zien we heel duidelijk in het voorbeeld van de moorman. Er kwam een moment door de wonderlijke leiding van de Heilige Geest dat de prediking van Christus in zijn leven begon en dat hij voor het eerst hoorde van een lijdende en een stervende Heer Jezus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar er kwam, en dat was bij die moorman maar enkele uren later, er kwam ook een moment dat hij voor het laatst die prediking hoorde. En wat we bij die moorman in heel kort bestek zien, in maar enkele uren, dan begint het en dan eindigt het. Want de moorman gaat straks naar zijn heidense land terug en de kans is niet groot geweest dat hij in dat land ooit nog de prediking heeft gehoord. Maar wat we bij die moorman in het bestek van enkele uren zien, gemeente, dat geldt ook voor u en voor jou en voor mijn leven. Voor ons allemaal geldt dat er een keer een begin is gemaakt met de prediking van de Heer Jezus Christus als de zaligmaker. Er kwam een moment dat u, dat jij het voor het eerst hoorde. Toen je voor het eerst in de kerk was. Of toen voor het eerst datgene wat aan tafel voorgelezen werd tot je doordrong. Toen u, misschien wel op latere leeftijd naar de kerk gekomen, voor het eerst van de boodschap van het evangelie hoorde. Maar er komt ook een moment, gemeente, dat ik voor het laatst die boodschap hoor. Voor ons allemaal komt het moment dat we voor het laatst in de kerk zitten. Voor de ouderen onder ons die meeluisteren aan de kerktelefoon, er komt een moment dat u voor het laatst thuis meeluistert. En dan is de vraag wel, wat heeft de prediking van een zwijgend lam van God, wat heeft de prediking van de Heer Jezus gedaan in uw leven? Is het gekomen tot die hartelijke belijdenis? Ik geloof met heel mijn hart, van ganser harte, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik geloof dat Hij de zaligmaker is. Ik geloof dat Hij de beloofde Messias is. De profeet, de priester, de koning. En ik heb Hem ook zo nodig. Is het daartoe gekomen? Want er komt een moment dat ik het voor het laatst hoor en dat de beslissing valt, gemeente. Aan de tijd die in de Bijbel aangeduid wordt als de wel aangename tijd, de vindenstijd, de dag van de genade, de dag van zalig worden, aan die tijd komt ook een keer een einde. En dat geeft het luisteren naar de preek, wat we vanmorgen als het goed is allemaal doen, een geweldige klem en een geweldige ernst. Maar vandaag en op dit moment is het nog het heden van de genade. Is het nog de dag van zalig worden, zoals de Heer het zegt. En de Heer laat zijn woord nog uitgaan. Maar Hij zegt er vanuit zijn woord wel dit bij. Heden. Vandaag. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar buig voor de prediking van wet en van evangelie. De geest des Heren nam Filippus weg. Dat was het eerste wat we hoorden over de weg van Filippus, gemeente. We lezen nog iets. In vers 40 lees ik de tweede mededeling. Maar Filippus werd gevonden te Azote. Wat was dat voor een stad? Dat is de stad die in het Oude Testament wordt genoemd Asdod. En mensen die goed thuis zijn in het Oude Testament, die weten dat dat een van de 5 steden was van de Filistijnen. Dat was dus een stad die van oudsher een heidense stad was. Gelegen ook aan de kust, net zoals Gaza helemaal in het zuiden van Israël lag aan de kust, zo lag Asdod daar een klein stukje, een kilometer of enkele tientallen kilometers daarboven. En daar wordt Filippus dus vervolgens gevonden, in de kuststrook. Iemand vraagt, waarom daar? waarom wordt Filippus niet teruggeplaatst? Of waarom gaat hij niet terug naar Samaria? Want daar was hij voorheen aan het werk. Dat hebben we aan het begin van Handelingen 8, vele weken geleden gelezen. Daar was ook werk voor hem te doen. Maar nu lezen we dat Filippus gevonden wordt in de kuststrook. In Azoten, in Asdod. Waarom daar? Gemeente, wanneer we het boek Handelingen goed lezen, dan lezen we dat inmiddels een paar gebieden in Israël bereikt zijn met de boodschap van het evangelie. En de kinderen en de jongeren in de kerk weten wel waar het allemaal begonnen is. Waar begon het op de eerste Pinksterdag? In Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem breidde het evangelie en de boodschap van het evangelie zich uit over het omliggende gebied Judea. En vervolgens door de verstrooiing vanwege alle vervolging die er in Jeruzalem was, kwam het evangelie ook in Samaria, want daar is Filippus zelf geweest. Maar de kuststrook, het uiterste westen van Israël, dat was nog niet bereikt met het evangelie. En nu plaatst Gods geest Filippus daar. Daar waar het evangelie nog niet geklonken heeft. Kolbrugge zegt in een van zijn preken over Handelingen 8. De Heilige Geest dacht aan Asdod. De Heilige Geest dacht aan het gebied van de Filistijnen. Dat is de genade van de Heere. Die niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. En op een wonderlijke manier zorgt hij ervoor dat Filippus daar terechtkomt. En wat doet Filippus daar dan? Vers 40 zegt: het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden. Totdat hij te Caesarea kwam. Filippus, hij is daar dus direct begonnen met het verkondigen van het evangelie. Daar was zijn hart vol van en daar liep zijn mond van over. Filippus, hij is een getuige van het evangelie geweest, net zoals Paulus later. Als hij het schrijft in de Korinthebrief: wij dan, wetende de schrik des Heren, daarmee bedoelt Paulus dit: ik weet ervan dat God buiten Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed is bij wie niemand wonen kan. Ik weet het dat Gods toorn rust op de zonde. En ik weet dat er maar één weg van behoud is. De weg die geopend is in de Heer Jezus Christus. En daar moeten de mensen van horen. Door middel van de prediking van het evangelie. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Zo is Filippus daar ook de steden doorgegaan. En hij heeft de mensen bewogen tot het geloof. En hij zal het er net zoals Paulus ook wel bijgezegd hebben: want de liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus, die vanuit de hemelse heerlijkheid naar deze verloren mensenwereld gekomen is en zich zo diep heeft vernederd tot in de dood van het kruis, om zo vijanden met God te verzoenen. De liefde van Christus, die in zijn hart was uitgestort, die drong Paulus en die drong ook Filippus. En zo is Filippus daar die kuststrook van Israël doorgegaan. En zo heeft hij daar het evangelie gepredikt in alle steden. Is er vrucht gekomen op het werk van Filippus? Onze tekst zwijgt daarover. Maar als we op de kaart een rechte lijn trekken van Azoten, de stad waar Filippus begonnen is, naar Caesarea, de stad waar hij geëindigd is. U weet wellicht dat er in het oude Israël twee steden waren die Caesarea genoemd werden: Caesarea Philippi en Caesarea. En het Caesarea wat hier bedoeld wordt is een stad die ook aan de kust ligt. Maar als we een rechte lijn trekken tussen Azoten en Caesarea, meer in het noorden, dan komen we op die route in elk geval twee steden tegen waar Filippus dan geweest moet zijn. De steden Joppe en Lida. En als je dat opzoekt in het boek van de handelingen, misschien met een concordantie erbij, dan ontdek je dat daar, wanneer daar de volgende keer in het boek handelingen over gesproken wordt, al een gemeente van de Heere is. Dat lijkt erop te wijzen dat de evangelieprediking van Filippus vrucht droeg. Er zijn gemeenten ontstaan vanuit die prediking. En dan de laatste opmerking, gemeente, over de weg van Filippus aan het slot van vers 40. Totdat hij te Caesarea kwam. En dat is dus die grote havenstad, een belangrijke stad in Israël. En daar eindigt de wonderlijke zendingsreis van Filippus. En dan lijkt het erop alsof we over Filippus daar in Caesarea verder ook niets meer horen, want we lezen in hoofdstuk 9 dat het gaat over Saulus, Paulus. En toch, we komen Filippus nog een keer tegen, verderop in handelingen. Als we doorbladeren naar handelingen 21. Dan lezen we daar, gemeente, handelingen 21. Het achtste vers. Dat Paulus op de zendingsreis is. En dat hij in Caesarea, diezelfde stad, aankomt. En waar logeert hij dan? Waar verblijft hij dan? Vers 8 van handelingen 21 zegt: gegaan zijnde in het huis van Filippus, de evangelist, die één was van de zeven, bleven wij bij hem. Dat is dezelfde Filippus als de Filippus van onze tekst. Filippus, die dus in Caesarea terechtgekomen is, die heeft daar in die stad, na zijn onbegrijpelijke zendingsreis, zijn wonderlijke zendingsreis, een huis van de Heere gekregen. Ja, zegt iemand, hoe weten we dat? Die man zal er misschien geld voor betaald hebben, of hij zal er huur voor hebben moeten neerleggen. Ja, gemeente, maar dan nog, Filippus heeft een huis van de Heere gekregen. Want de Heer Jezus, hij zegt het in het evangelie, de vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerlegt. Het huis waar u woont, het huis dat misschien uw eigendom is of dat u huurt, dat is verdiend door de Heer Jezus Christus, net zoals alle genade die de Heere ons in algemene zin geeft, verdiend is door de Heer Jezus Christus. Hij heeft een huis van de Heere gekregen. En dan blijkt Filippus daar ook een gezin te hebben. Er wordt gesproken in vers 9 over vier dochters die profeteerden. En wat die uitdrukking precies betekent in dit verband, daar wil ik nu deze morgen niet op ingaan. Maar in elk geval blijkt uit die uitdrukking wel dit. Dat deze dochters hartelijk verbonden waren aan de dienst van de Heere. Filippus had een gezin gekregen. En er was ook in de stad Caesarea een gemeente ontstaan. Want we lezen in het vervolg van hoofdstuk 21... vers 16, dat Paulus zegt: en met ons gingen ook sommigen van de discipelen van Caesarea. En met het woord discipelen wordt dan bedoeld volgelingen van de Heer Jezus Christus, christenen. Er waren dus in die stad ook christenen. Er was daar naar alle waarschijnlijkheid een gemeente ontstaan. En daar heeft Filippus dan na die zendingsreis zijn thuis gevonden. Wat denkt u, gemeente? Zal Filippus, toen hij daar later in de stad Caesarea zat, niet vaak hebben teruggedacht aan die wonderlijke zendingsreis?
zou die in gedachten niet vaak teruggegaan zijn naar dat moment dat hij ging naar die woeste weg tussen Jeruzalem en Gaza, terwijl het stormde in zijn hart en terwijl de vragen over elkaar heen kwamen: waarom? Waarom moet ik daarheen? Waarom moet ik deze onbegrepen weg gaan? En waarom moet ik Caesarea, dat arbeidsterrein waar nog zoveel werk te doen was, achterlaten? Zou die niet vaak teruggedacht hebben met verwondering aan die ontmoeting met die wagen, waarvan af hem de woorden van Jesaja 53 al toeklonken? En zou dit niet vaak met kleinheid en met ootmoed en met verwondering hebben nagedacht over het feit dat God hem, een nietig klein mensje uit het stof verrezen, wilde gebruiken en zijn prediking wilde gebruiken om de moorman als een parel te hechten aan de middelaarskroon van de Heer Jezus? Zal hij niet vaak gedacht hebben over die wonderlijke verplaatsing van dat meertje waar die doop plaatsvond naar de stad Azoten, en hoe hij tot zegen mocht zijn in de kuststrook van Israël? En zal het toen niet hebben gezongen in zijn hart: heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? En hebt u dat lied ook al wel eens echt gezongen met uw hart? Toen u terugzag op uw leven, toen jij terugzag op je leven, nog niet zo heel veel jaren oud, en je daar de wonderlijke leiding van de Heere in mocht zien, dwars door alle moeilijke, kromme, onbegrepen wegen heen, en het toch ging zeggen: heilig zijn, o God, uw wegen. Kijk, dan is Filippus zijn weg ten diepste Gods weg. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. We zouden ook letten op de weg van de moorman. En daarover zegt onze tekst eigenlijk maar iets in heel kort bestek. We lezen aan het slot van vers 39: en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij reisde zijn weg. Dat betekent dus dat die kamerling, die moorman, de weg die hij begonnen was, want hij was onderweg van Jeruzalem naar het zuiden van Israël, naar Gaza, om vandaar richting Egypte te reizen en door Egypte naar Nubië, zijn vaderland, dat de moorman die weg die hij zich had voorgenomen ook heeft voortgezet. En dat zou voor iemand vanmorgen in de kerk wel eens een vraag op kunnen leveren: waarom was dat? Die moorman was toch tot bekering, tot geloof gekomen? En waarom gaat hij nu naar dat heidense land terug? Had hij niet veel beter rechtsomkeerd kunnen maken en terug kunnen gaan naar Jeruzalem misschien, omdat daar de apostelen nog waren? Of naar een andere plaats in Israël? Of had hij Filippus kunnen gaan opzoeken, van wie we dan lezen dat hij hem niet meer zag, om bij Filippus te blijven en telkens de prediking van het woord te horen? Waarom gaat de moorman naar zijn eigen land terug? Daar zijn wel wat antwoorden op te geven, gemeente. Het eerste antwoord wat we vanuit Gods woord kunnen geven is: de moorman had in het verre Moorenland een taak, een roeping. Hij had daar aan het hof van de koningin van Moorenland, de Candacee, een hoge verantwoordelijke positie. Hij was gesteld over al haar schat. We hebben de vorige keer gezien dat dat betekende dat hij zoiets was als minister van Financiën. En de Heere wil dat we trouw zijn op de plaats waar God ons stelt. Dat we trouw zijn in de verantwoordelijkheden die de Heere ons op de hand en op de schouders legt. Dat we, wanneer dat mogelijk is, daar op die plaats blijven. Het zou geen best teken zijn geweest, gemeente, als die Moorman zomaar zonder iets van zich te hebben laten horen in Israël was gebleven. Stelt u zich voor dat de koningin van Moorenland daarnaar geïnformeerd had. En ze had boodschappers gestuurd naar Israël en ze had gevraagd: waar blijft die man, die minister van Financiën, van me? En hij had een boodschapper teruggestuurd en gezegd: ik ben tot bekering gekomen, tot de God van Israël, en nu blijf ik in Israël. Wat had die koningin dan voor gedachten gehad van de God van Israël? Dat is een God met onderdanen die hun taak zo laten vallen en ontrouw zijn. Trouw zijn op de plaats waar God je stelde. Ook als dat heel erg moeilijk is. Want het zou voor die Moorman niet makkelijk zijn geweest om als christen toch terug te gaan naar het land waar de Heere hem geroepen had, een roeping gegeven had. En behalve die taak en roeping die hij had in het maatschappelijke leven, heeft deze man nu natuurlijk nog een roeping. De roeping om rekenschap af te leggen van de hoop die in hem is. Want deze man, hij heeft nu een geheim. Hij kent iemand die al die andere mensen in Moorenland niet kennen. En nu gaat die Moorman ook daarom terug naar zijn land, opdat hij daar een getuige zal zijn, een getuige van de Heer Jezus Christus, een getuige van het evangelie. Hoeveel vrucht zijn werk gehad heeft, daar zwijgt de Bijbel over. Daar ligt trouwens ook een les in, dat de Bijbel niet altijd vertelt wat nu de vrucht is geweest. Als wij in de gemeente, als een knecht van God vraagt naar vrucht, zoekt naar vrucht, eigenlijk wil gaan bijhouden hoeveel vrucht het woord nu heeft voortgebracht, dan leert Gods woord ons: soms zwijgt de Bijbel daarover. En dan weten we vanuit Gods woord wel dit, dat de eeuwigheid het zal openbaren wat de vrucht geweest is. Dat geldt ook voor ons, gemeente, hier in Damwoude. Het zou groot zijn als we horen van mensen die onder de prediking van het woord, en dan gaat het er niet om of het nou mijn preken zijn. Het kan net zo goed onder de preken van iemand anders. Maar het zou groot zijn als we horen dat de Heere onder de prediking van het woord krachtig heeft gewerkt in uw, in jouw hart, en je stil bent gezet. En het anders geworden is in je leven, en de Heere de dingen nieuw gemaakt heeft. Maar als we dat niet horen, de eeuwigheid zal het openbaren. Maar dan wel de vraag: wat zal de eeuwigheid openbaren? Wat zal in de eeuwigheid duidelijk worden als het gaat over uw hart en over jouw hart en over mijn hart? En dan is er nog een antwoord waarom die Moorman naar Moorenland teruggaat. We hebben gezien, hij had een maatschappelijke taak en roeping daar in dat land. En hij mocht niet ontrouw zijn. Evenmin als Onesimus, u kent hem wel, die slaaf uit het Nieuwe Testament die weggelopen was. Evenmin als Onesimus, toen hij tot bekering gekomen was onder de prediking van Paulus, bij Paulus mocht blijven. Want dan zegt Paulus tegen Onesimus ook: Onesimus, jij moet terug naar je rechtmatige eigenaar. Jij moet daar je werk weer gaan doen, bij Filemon. Wees trouw in de maatschappelijke roeping die God je gaf. En het tweede waarom hij dus niet in Israël mocht blijven, hij moest daar in dat Moorenland ook gaan getuigen, maar in de derde plaats, hij kon ook terug. Want hij reisde zijn weg met blijdschap, zegt vers 39. En dat is de grote verklaring van zijn reis terug. Want hij reisde zijn weg, letterlijk staat er, zich verheugende. Er was een diepe geestelijke blijdschap in het hart van deze moorman. En laten we daar dan tenslotte nog maar een moment bij stilstaan, gemeente. Bij de blijdschap, de echte geestelijke blijdschap in het hart van deze moorman. Waar kwam die blijdschap vandaan? We kijken nog even terug in de geschiedenis die ons inmiddels wel bekend is. Die blijdschap, die was er niet in het hart van die moorman toen hij onrustig gemaakt werd in het verre Moorenland en gaande gemaakt werd en op weg ging naar Jeruzalem. Want toen miste hij God. En toen moest hij het inleven, ik ben God kwijt. En God kwijt, dat betekent alles kwijt. Toen was er droefheid in zijn hart. Gemis in zijn hart. Een droefheid naar God. Die blijdschap die was er ook niet toen de moorman in Jeruzalem kwam. En toen hij daar stuitte op de hindernis, op het verbodsbord van de wet. Die het hem voorhield, een heiden mag in het eigenlijke van de tempel helemaal niet binnenkomen. En een gesnedene als u bent, moorman, die mag de stad helemaal of de tempel helemaal niet in. Dat gaf hem alleen maar droefheid. En die blijdschap was er zelfs niet toen die moorman daar zat met zijn boekrol op de wagen en toen die daar de woorden uit Jesaja 53 zat te lezen, want die boodschap was voor hem nog onbekend en verborgen, onduidelijk. En toch was de Heere al die tijd al aan het werk in het hart van de moorman. Wel Gods werk in zijn hart en toch nog niet de blijdschap. Kijk, dat kan vandaag de dag ook. Als de Heere gaat werken in je hart en in je leven, dan hoeft dat niet altijd te beginnen met blijdschap. Dat begint dat doorgaans vaak met droefheid. Al is de Heere soeverein, dat weet ik. En hij, al kan hij een mens ook van het ene op het andere moment met blijdschap, hartelijke blijdschap vervullen. Ik denk aan het Bijbelse voorbeeld van Zacchaeus. Maar ook droefheid. En die kwam er bij Zacchaeus later. Als u de geschiedenis van Zacchaeus leest. En hij de Heer Jezus met blijdschap ontvangen heeft in zijn huis. En de Heer Jezus zijn huis binnengekomen is. Dan ziet Zacchaeus opeens dat de Heer Jezus kijkt. Naar al die mooie spullen die er in het huis van Zacchaeus staan. En hij ziet de vraag in de ogen van de Heer Jezus. Zacchaeus, hoe kom je daaraan? Dat is allemaal door diefstal zijn eigendom geworden. En dan komt er het berouw en de droefheid. En dan zegt Zacchaeus het, ik zal het zoveelvoudig teruggeven. Maar waar komt de blijdschap? We keren terug naar de moorman. Waar komt die blijdschap in het leven van die moorman, in het hart van die moorman dan wel vandaan? Wel, die komt er op het moment dat hij door het geloof de Heere Jezus Christus mag omhelzen. Die komt er op het moment dat Filippus hem Jezus verkondigt als de zaligmaker van zondaren. Die komt er op het moment als die moorman het mag zien bij het licht van Gods geest. Dat er in dat werk van de Heere Jezus zoveel ruimte is dat ook hij zalig kan worden. Die komt er op dat moment dat die moorman met zijn schuld, met zijn zonde tot Christus vlucht en op hem steunt. Die komt er op dat moment dat de moorman het mag zien met vrijmoedigheid van het geloof. En nu is er niets meer dat het me verhindert om gedoopt te worden. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Wat voor blijdschap is er in u, in jouw leven? Want gemeente, wij zijn ook allemaal onderweg. Daar begon ik de preek zojuist mee. We reizen allemaal in de richting van het einde van ons leven en in de richting van de ontmoeting met God. Maar hoe reizen we? Hoe reizen we? Reizen we met blijdschap? En dan is daar vanuit onze tekst en vanuit het geheel van Gods woord nog wel een vraag aan vast te koppelen. De vraag: wat voor blijdschap is dat eigenlijk? Laten we dat vanmorgen in de preek maar eens heel concreet aan onszelf mogen vragen. Als ik blij ben, als u blij bent, als jij blij bent, wat voor blijdschap is dat eigenlijk? Wanneer was ik voor het laatst blij en waarom? Was dat misschien zondige blijdschap? Omdat ik dingen deed waarvan ik wist dat God ze verboden had. Maar ik had er een bepaald genoegen in. En ik had daar de blijdschap in. Als dat de blijdschap van mijn leven is, gemeente, dan komt er een moment dat de wagen van mijn leven met een schok stilhoudt. En ik aangekomen ben bij de poorten van de eeuwigheid. En de poort doorga naar de plaats waarvan de Bijbel zegt. En al daar, nee, zal geen blijdschap zijn. Al daar zal wening zijn en knersing van de tanden. Zondige blijdschap. Of is het misschien zo in uw, in jouw leven, dat er alleen maar aardse blijdschap is? Blijdschap die op zich genomen goed is, want je bent blij met je vriend of met je vriendin. U bent blij met uw huis. U bent blij met de kinderen die de Heere u gaf. U bent blij met uw gezondheid. Maar als dat nou de enige blijdschap is, en het is goed dat een mens blij is, ook om die dingen, maar als dat nu de enige blijdschap is, en die geestelijke blijdschap die er in het hart van de moorman was ontbrak, o gemeente, dan geldt precies hetzelfde. Dan zegt Gods woord dat ik onderweg ben, als het niet verandert, nog altijd onderweg ben naar de plaats waar wening is en knersing van de tanden. Of is er misschien schijnvreugde? Dat zou ook nog kunnen. Geestelijke blijdschap tussen aanhalingstekens. Er zijn misschien dingen vanuit Gods woord waarmee ik heel erg blij ben. Dingen waarin ik echt de hand van de Heere opmerk. En toch is het misschien zelfgemaakte blijdschap. Dat kan wel. Het was in de afgelopen week dat ik ergens van iemand uit Amerika las. Een vrouw die vertelde hoe ze, en ik zet het echt even tussen aanhalingstekens, hoe ze geestelijk blij was. Want op zondag kwam ze uit de kerk en ze had twee preken gehoord die er eigenlijk niks zeiden. En waar ze geen enkele boodschap aan had. En toen keek ze uit het raam en toen zag ze vanuit haar keukenraam dat in het kleine tuintje wat ze had precies op een toevallige manier die bloemen bloeiden die ooit zaten in haar bruidsboeket. En ze zegt, dat is mijn blijdschap. Een blijdschap die me veel blijer maakte dan alles wat ik vanuit Gods woord in de kerk hoorde. Kijk gemeente, als dat je blijdschap is, en als dat komt in de plaats van de blijdschap vanuit Gods woord, dan is het misschien voor ons idee geestelijke blijdschap, maar het is wel ingebeeld. Weet u waar u echte geestelijke blijdschap aan herkent? Dat brengt een mens altijd dichter bij de Heere. En dat maakt je geweten altijd teerder. En dat maakt je des te meer verlangend om te leven naar al Gods geboden. En als het andere blijdschap is, dan is het schijnvreugde. En dan nog een keer de vraag, is die echte geestelijke blijdschapper, omdat u zag wie u zelf was? Omdat u zag dat u in nood bent, dat u in gevaar bent, dat u God mist, dat u schuldig staat voor zijn aangezicht en dat gaf droefheid in uw hart. maar omdat u ook mocht zien vanuit Gods woord dat de Heer Jezus Christus nu gekomen is als de zaligmaker van zondaren. En dat in zijn vernedering het oordeel weggenomen is voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Is dat de stof van jouw blijdschap? En vervult die blijdschap, en dat is ten diepste blijdschap die ik niet zelf maak, maar die Gods geest in mijn hart werkt door de prediking van het evangelie. Is die blijdschap het die mijn hart vervult? Dat is ook een blijdschap, gemeente, die gevoed moet worden. Dat is het laatste. Hoe dan? Wel niet door de zonde. Want echte geestelijke blijdschap en zonde, die drijven elkaar uit. Die sluiten elkaar uit. Op het moment dat ik in zonde val, dan kan het niet anders of de geestelijke blijdschap verdwijnt. En op het moment dat de geestelijke blijdschap er is, dan is er ook wat de Bijbel noemt de vrezen des Heren en het wijken van het kwade, het op een afstand blijven van de zonde. Waar komt dat vandaan? Psalm 51. David. In zonde gevallen en dan bidt hij: geef mij weder. Dat betekent: geef me terug de vreugde uws heils. Ik had hem wel vroeger, maar de zonde kwam in mijn leven en de blijdschap is verdwenen. Geef mij weder de vreugde uws heils. Is dat misschien ook dat gebed dat voor u of voor jou nodig is? Omdat er vroeger echte geestelijke blijdschap was, maar hij is weg. Heeft het zijn oorzaak in de zonde? O, laat er dan het gebed mogen zijn van Psalm 51. Ik beken, o Heere, voor u oprecht mijn zonde en geef mij weder de vreugde uws heils. Maar dan moet die blijdschap ook gevoed worden. En hoe gaat dat, vraagt iemand. Hoe wordt geestelijke blijdschap gevoed? Dan gaan we nog even terug naar die moorman op die wagen. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Heel die route van de omgeving van Gaza naar het verre Nubië met blijdschap. En hoe is onderweg de blijdschap van deze moorman gevoed? Zal het niet zijn geweest door het overdenken van de genadige leiding van de Heer in zijn leven? Zal die moorman, net zoals Filippus, ook niet hebben nagedacht over die hele wonderlijke manier waarop hij vanuit Moreland gaande was gemaakt naar Jeruzalem? En hoe hij daar op die teleurstelling was gestuurd en teruggegaan was uit Jeruzalem. Maar hoe daar het woord van de prediking kwam tot hem vanuit de mond van Filippus. En hoe de Heere hem daar bracht onder de prediking van Christus. En zou dat zijn hart niet hebben vervuld met blijdschap? Heere, wat hebt u wonderlijk gehandeld in mijn leven. En wat hebt u mijn leven van toen af aan, toen ik het me misschien nog helemaal niet bewust was, al heel wonderlijk geleid in de richting van dat moment dat het kwam tot het omhelzen van u in het geloof. Echte blijdschap door het overdenken van Gods leiding in je leven. Die blijdschap die zal ook wel gevoed zijn door de overdenking van de prediking. De moorman, hij zal die uren dat hij nog op de wagen heeft gezeten en die dagen dat hij nog op zijn wagen heeft gezeten ook wel gebruikt hebben om nog eens terug te denken aan die prediking die hem uit de mond van Filippus heeft bereikt. En hij zal zich verblijd hebben in dat lam dat nu altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Die blijdschap die zal ook gevoed zijn, gemeente, door het sacrament van de doop. Dat is ook een van de middelen die de Heere wil zegenen om de geestelijke blijdschap in het leven van Gods kinderen te onderhouden. Hij zal eraan herinnerd zijn, dat hebben we de vorige keer ook gezien. Elke keer als hij op zijn weg naar Nubië water zag. En elke keer als hij water zag toen hij in het verre Moreland was aangekomen. Water, een beeld van de afwassing van de zonde. Zo zeker zijn mijn zonden afgewassen in het bloed van het lam. En het zal ook versterkt zijn, gemeente, de geestelijke blijdschap, en gevoed zijn door wat hij in zijn hand had. Wat had die Moorman kinderen ook alweer in zijn hand? Dat was die boekrol. Die boekrol van de profeet Jesaja, die telkens een stukje verder afrolde en waarin hij verder las. En nu wist hij over wie het ging in de profetieën van Jesaja. Het ging over Jezus. En zal hij niet al zijn blijdschap gevonden hebben in het lezen van de schriften en in het lezen van de profetieën over de Heer Jezus Christus die komen zou? En zou die niet bijzonder, gemeente, met blijdschap vervuld zijn geweest toen die... En hij was op het moment dat hij Filippus tegenkwam aan het lezen bij Jesaja 53. Maar zou die niet bijzonder verblijd zijn geweest toen die 3 hoofdstukken verder was? Toen die boekrol aan de bovenkant al wat verder opgerold was en aan de onderkant wat verder uitgerold was. En toen die het in Jesaja 56 met een schok las... Daar wordt mijn naam genoemd in Gods woord, want de Heere zegt het. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, dat betekent iemand uit een vreemd, uit een vergelegen land, spreken niet zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedene, en de Moorman was zo'n gesnedene, was zo'n ontmande. De gesnedene zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Ik ben een onvruchtbare, van mij is geen verwachting. De profeet Jesaja, hij zegt het, laat een heiden uit het verre land dat niet zeggen. En laat een gesnedene, laat een ontmande, zoals deze Moorman, dat niet zeggen. Want zo zegt de Heere van de gesnedenen, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. En dan lezen we nog een klein stukje verder in Jesaja 56. En dan zegt de Heer het, en ik zal hen verheugen, hoort u het? De blijdschap geven in mijn bedehuis. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Gemeente, zitten er nog mensen in de kerk die het zeggen? De Heere heeft me geheel en al van zijn volk gescheiden. Zitten er nog mensen in de kerk die het moeten zeggen? Geestelijk gezien geldt dat voor mij. Ik ben een dorre boom. Van mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Geen enkele verwachting van mijn kant. Zie wat de Heere zegt. Luister naar wat hij zegt bij monden van de profeet Jesaja. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hoe? Op grond waarvan? Op grond van de lijdende knecht des Heren en zijn werk. Want hij heeft zich vernederd in de allerdiepste smarten. In de smarten van de hel. Voor hem geen blijdschap. Opdat een verloren zondaar die nu alleen maar ellende en droefheid verdiend heeft. Opdat een verloren zondaar de blijdschap zou vinden in hem. Hier op aarde in beginsel en nog zo vaak aangevochten en bestreden. Maar straks in de hemel voor eeuwig, want eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Amen.